Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in de profetie van Jeremia, het 22e hoofdstuk, de verzen 20 tot en met 30. We noemden nu Jeremia 22, de verzen 20 tot en met 30, maar stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna we zullen zingen van Psalm 119, het 26e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigen spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu van Jeremia 22, de versen 20 tot 30. Klim op de Libanon en roep en verhuif uw stem op de Bazan. Roep ook van de veren, maar al uw liefhebbers zijn verbroken. Ik sprak u aan in uw grote voorspoed, maar gij zeidet: Ik zal niet horen. Dit is de weg van uw jeugd aan, dat gij mijn stem niet hebt gehoorzaamd. De wind zal al uw herders weiden en uw liefhebbers zullen in de gevangenissen gaan. Dan zult gij zekerlijk beschaamd en te schande worden vanwege al uw boosheid. O gij die nu in de Libanon woont en in de ceders nestelt, hoe begenadigd zult gij zijn als u de smarten zullen aankomen, het wee als een baarde vrouw. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, ofschoon Gonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegelring waren aan mijn rechterhand, zo zou ik u toch vandaar wegrukken. En ik zal u geven in de hand dergenen die uw ziel zoeken, en in de hand dergenen voor welker aangezicht gij schrikt, namelijk in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, en in de hand der Chaldeeën. En ik zal u en uw moeder, die u gebaard heeft, uitwerpen in een ander land, waarin gij lieden niet geboren zijt. En daar zult gij sterven, en in een land naar het welk een ziel verlangt, om daar weder te komen, daarheen zullen zij niet wederkomen. Is dan deze man Gonia een veracht en verstrooid afgodisch beeld, of is hij een vat waaraan hij geen lust heeft? Men geen lust heeft, waarom zijn hij en zijn zaad uitgeworpen, ja, weggeworpen in een land dat zij niet kennen? O land, 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 hoor des Heeren woord. Zo zegt de Heere, schrijf deze zelfde man kinderloos, een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids en heersende meer in Juda.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanmorgen met de hulp des Heeren een ogenblik willen bepalen, dat kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Jeremia 22 en daarvan het 29ste vers. We noemden nu Jeremia 22, het 29ste vers, deze woorden. O land, 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 hoor des Heren woord, tot zover. In deze tekstwoorden beluisteren wij Jeremia's oproep in een benauwde tijd. Stil te staan bij drie gedachten. In de eerste plaats te letten op een totale verharding. In de tweede plaats te letten op een ernstige dreiging. En in de derde plaats stil te staan bij een laatste opwekking. We noemden u dus Jeremia's oproep in een benauwde tijd. Om dan te letten ten eerste op een totale verharding. Ten tweede te letten op een ernstige dreiging. En ten derde stil te staan bij een laatste opwekking. Donker, donkerder, donkerst. Dan zie je de klimmende lijn, de oplopende maat. Zo is het gegaan onder het volk van Juda. Nadat dat heldere licht van de reformatie onder Josia had geschenen, o, wat was dat een bijzondere goede tijd voor het volk van God. Dat heldere reformatielicht onder koning Josia. Maar toen de koning Josia gesneuveld was, ach, niets was er meer van terug te vinden. Niets. Het dienen van de Heere, dat ging onder dat volk van Juda als het ware als een jojo. De kinderen die kennen een jojo wel, hè? Dat is zo'n gewichtje aan een touwtje. En dan laat je hem vallen en dan trek je dat touwtje weer omhoog en dan komt dat gewichtje weer omhoog gerold. En laat je hem weer, hou je hem even vast, dan valt dat weer naar beneden en dan kun je hem weer ophalen. Zo ging het dienen van de Heere onder die laatste koningen van het tweestammenrijk op en neer. Hiskia, hij had de eredienst, hersteld. Vanuit de liefde van zijn hart had hij de afgodendienst uitgeroeid. Vanuit dat innerlijke gemis van een borg en een middelaar wilde hij die offerdienst in Jeruzalem zo spoedig mogelijk weer herstellen. Want die offerdienst, die sprak over verzoening door voldoening. Dat wil zeggen, er kan alleen maar vergeving van mijn zonden zijn door middel van betaling aan het heilig recht van God. En die betaling aan dat heilig recht van God kon en kan nu nooit één mens betalen. De dichter die wist ervan. Met de vinger op het eigen hart, hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog, al krijg ik er de eeuwigheid de tijd voor. Dan nog kan ik aan dat heilig recht van God niet betalen. En Hizkia, hij heeft dat in zijn eigen leven mogen leren. En daarom was dat herstel van die offerdienst daar in Jeruzalem voor hem zo noodzakelijk. Want in die offerdienst daar in Jeruzalem, daarin lag de prediking. Dat God nu zelf een weg had uitgedacht waardoor verloren zondaren weer met hem verzoend konden worden. Verloren zondaren, ja, door de beloofde Messias. En die beloofde Messias werd dus in de offerdienst, in de ceremoniële eredienst, voorgesteld en uitgestald. Daarin klonk als het ware door, in hem, in de beloofde Messias, is voor de grootste van de zondaren. Ja, geldt vandaag nog hoor. Is voor de grootste van de zondaren genade te verkrijgen. En als je dan zelf onder die zonde last gebukt gaat en niet meer weet hoe dat je het goed kunt maken tussen God en tussen je ziel, en je mag dan horen dat God nu zelf een weg heeft uitgedacht. En je bent met al met al hetgene wat van jezelf is uitgewerkt. Ja, dan wil je die weg kennen. Dan wil je dat middel leren kennen. Is er misschien een vanmorgen? Een ziel die alles heeft geprobeerd, maar met wie het alleen maar erger geworden is. En dan toch, dat wonder vanuit dat evangelie heeft mogen horen dat er een borg is. Een borg met een hoofdletter die de schuld van zijn volk wil overnemen. En als je dan niet meer weet hoe dat het moet en je hebt gehoord dat er een borg en dat er een middelaar is, dan kan het niet anders. Dan is er een honger en een dorst naar hem en naar zijn gerechtigheid. Dan is er geen rust meer hier in die ziel voordat hij, ja die borg en die middelaar, tot je ziel zal spreken. En dat begreep ook Hizkia. En dan begrijpen we dan ook dat hij geen tijd verloren liet gaan om die tempeldienst te reformeren. Want daar werd de borg uitgestald. Daar werd het enige middel tot zaligheid aangewezen, aangeprezen, verklaard. En wat zal dat volk van God verblijd zijn geweest in de dagen van Hiskia dat die eredienst hersteld is geworden. Maar ja, ingrijpend, hè? Hiskia stierf toen hij 54 jaar oud was. Of misschien moeten we wel zeggen toen hij 54 jaar jong was. Toen stierf Hiskia. En Manasse, zijn zoon, die heeft die gruwelijke afgodendienst weer ingesteld. Gruwelijker dan ooit in Juda tevoren plaats heeft gevonden. Totdat de Heere, oh wat een goedheid, hè? Totdat de Heere ook in het leven van Manasse ingreep. En hij, ja, diezelfde Manasse, die goddeloze bruut, Juda en Jeruzalem weer heeft gereformeerd. In het hart gegrepen door God zelf. Maar zijn zoon Amon, dus de opvolger van Manasse, die heeft in zijn tweejarige regeerperiode, want langer heeft hij niet geregeerd. Alles wat Manasse in de tweede periode van zijn koningschap hersteld had, weer afgebroken. O, wat een triest herhalen van het verlaten van de ware God. En wat een triest herhalen van het verlaten van de zuivere godsdienst. En dan flakkert nog eenmaal de liefde van God in het paleis. In het paleis van Jeruzalem. De jonge Josia. O, hij vreest de Heere met zijn hele hart. Als de geschiedschrijver over Josia begint te schrijven, dan legt hij in één keer de lijn terug naar David. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, zoals David de Heere vreesde en als koning zijn volk voorging. Zo heeft Josia dat nu ook gedaan. Jong, toen die de Heere vreesde. Wat een voorrecht is dat geweest voor het oprechte volk. Maar dan komt er een ogenblik dat Josia sneuvelt in de strijd. En dan, ja, dan is het gebeurd. Dan heeft voor het laatst de liefde van God geflakkerd in het paleis van Jeruzalem. En dan gaat het hollend bergafwaarts. Een benauwde tijd, jazeker. Een totale verharding in die benauwde tijd. Josia, zeiden we, gesneuveld in de strijd. Er waren toen twee wereldmachten die elkaar op leven en dood bevochten. Aan de ene kant Egypte en aan de andere kant het Assyrische wereldrijk. En daartussenin, daar lag dat kleine koninkrijkje van Juda. En waar Josia toen nog regeerde en... Ja, daar is Josia erop uitgetrokken om de koning van Egypte tegen te houden, om tegen Assyrië te strijden. Gesneuveld. Daar is zijn zoon Joahas koning geworden, maar dat duurde maar 3 maanden, want toen werd hij door de koning van Egypte, farao Necho, afgezet en meegenomen naar Egypteland. En vervolgens heeft diezelfde farao Necho een andere zoon van Josia, Eliakim, of ook wel Joakim genoemd, als koning over Juda aangesteld. En deze zoon van Josia, die regeerde 11 jaar. 11 jaar. En hij deed, nee, niet zoals zijn vader het deed. Hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. En in die periode van 11 jaar is Egyptisch macht afgebroken en is ook zelfs het Assyrische Rijk onder de voet gelopen door het Rijk van Babel. En dan zien we Nebukadnezar in de geschiedenis verschijnen. En Nebukadnezar die slaat de koning van Juda in de boeien en neemt hem mee naar Babel. En maakt dan Jehoiachin koning over Juda. 8 jaar oud. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren. Hoe lang heeft die regering geduurd? Ja, niet zo lang. Dat kun je je wel voorstellen, toch? In zo'n benauwde tijd, met zo'n opkomend wereldrijk, en er zit dan een kind op de troon van Juda, dat kan nooit lang goed gaan. Nee, dat is ook niet lang goed gegaan. 3 maanden en 10 dagen. Is deze jonge Jehoiachin, hij wordt hier in het gedeelte wat ons is voorgelezen ook Gonia genoemd, koning geweest over Juda. En dan op een ogenblik, dan komt Nebukadnezar en die neemt hem mee naar Babel. Hij wordt zijn gevangene. Nee, hij was nog net niet de laatste koning. Er komt er nog 1. En dan valt het rijk. Zedekia. Ook weer een zoon van de godvrezende Josia. Die door Nebukadnezar op die troon wordt gezet. Deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En dan lezen we in 2 Kronieken 36. Ook maakte alle oversten der priesters en het volk der overtredingen zeer veel. Moet je nagaan. Onder het dreigende oordeel van elke dag ingenomen te kunnen worden door die oppermachtige koning Nebukadnezar van Babel. Onder die oordeelsdreiging vindt er in de harten van de koningen en in de harten van het volk, hoe noemden we onze eerste gedachte, een totale verharding plaats. Ook maakten alle oversten der priesters en het volk der overtredingen zeer veel. Naar alle gruwelen der heidenen. En ze verontreinigden het huis des Heren. Dat hij geheiligd had te Jeruzalem. En in die omstandigheden is het dat Jeremia het volk oproept. O land, 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 hoor des Heren woord. Dus onder een totale verharding van het volk en van het koningshuis roept de Heere als het ware door middel van zijn knecht dat volk nog op voor een laatste keer. Dan klinkt het uit de mond van Jeremia, we kunnen dat ook lezen in het 7e hoofdstuk. Zo bekeert u nu een iegelijk van zijn boze weg en maakt uw wegen en uw handelingen goed. O, aan de ene kant Die onbegrensde trouw van de Heere, dat hij ze blijft waarschuwen. Dat hij ze blijft oproepen tot het laatste toe. Wat een verbonds. Trouw van de verbonds God. En aan de andere kant, oh wat een ontrouw van verbondsbrekers. En dat in de tijd van een ernstige, dat is de tweede gedachte, een ernstige dreiging. Oh, wat moet dat, voor Jeremia, kind en knecht van God? En wat moet dat voor dat handjevol oprechte volk van God, wat nog in Jeruzalem en in Juda was overgebleven, toch donker en benauwd zijn geweest? Ze moesten zien hoe dat oordeel elke dag steeds dichter op Juda aankwam. Elke dag een stap dichterbij. En ze moesten zien hoe dat het koningshuis en hoe dat de oversten en hoe dat de dienaars bij de tempel van de Heere in ongerechtigheid hun weg gingen. Want koning en kerkelijke leiders, ze leiden een goddeloos leven. Wat heeft Jeremia gezien? Dat heeft het volk van God gezien. Jeremia was als het ware de enige nog, waardoor de Heere zijn waarschuwende stem liet horen. En die arme profeet, oh, de kinderen die kennen zijn geschiedenis wel uit de Bijbelse geschiedenis, die komt nog in de gevangenis ook. In die diepe kuil. De enigste, zou je zeggen, die nog wilde waarschuwen en die de Heere nog wilde gebruiken in zijn dienst. En dan in de gevangenis. En intussen komt dat leger van Nebukadnezar steeds dichterbij. En op een ogenblik ligt het daar rondom Jeruzalem. En dan volgt er een belegering van zo'n 9 maanden. Een onoverwinnelijk leger, dat ligt daar rondom Jeruzalem. Een leger van een wereldmacht die dagelijks groter werd. Dus de dreiging voor Juda, de dreiging voor Jeruzalem werd ook dagelijks groter. En dan is het in die tijd, in die periode van benauwdheid, dat de Heere Jeremia laat roepen. O land, land, land. O, je hoort er als het ware de liefde van de Heere in doorklinken. Alleen al in dat ene woordje van die een, met die ene letter. O! Daarin hoor je als het ware de barmhartigheid en de langmoedigheid van de Heere doorklinken. O! En dan 3 keer. Land, land, land. Hoor des Heeren woord. O, keer toch terug. Roep toch de Heere om genade. Dient hem terwijl het nu nog kan. En dan zijn wij geneigd om te zeggen, ja, wat is dat volk dan toch blind, hè? En wat is dat volk toch verhard? Ja. Ja, dat is waar. Dat is zeker. Dat volk dat is verblind. Dat volk dat is verhard. Maar hoe is het met ons? Met u? Met jou? met mij. Zijn wij ook niet blind? Zijn wij ook niet verhard? Want hoe vaak is die welgemeende oproep door middel van de prediking al tot ons gekomen? Hoeveel keer hebben wij al onder de prediking gezeten? Waar we liefelijk genodigd zijn geworden door de Heere, mijn zoon, mag invullen mijn dochter. Geef mij uw hart. En hebben wij ons hart al aan de Heere gegeven? Of hebben we ons hart nog steeds aan de wereld gegeven met al haar zondige genietingen? En hebben we de gedachte, doen we dat niet dagelijks, de gedachte weggedrukt? Ja, de Heere die komt een keer met zijn rekening. En dan die gedachte, dat de Heere een keer komt om af te rekenen, van ons afgezet. En zo tegen ons geweten in, de schuld, de zondeschuld, dagelijks vermeerderen. Opgewekt onder de prediking. Gewen u toch aan hem. Dient toch de Heere. En heb vrede. O, leg dan toch die wapens van verzet neer en vlucht bij de zonden vandaan. Dient de Heere, onderhoud zijn geboden. Daardoor zal u het goede overkomen. En wat hebben wij, u, ik en jij? Wat hebben wij met die liefelijke nodigingen van de Heere gedaan? En wat hebben wij met die ernstige oproepen tot bekering? Wat hebben we ermee gedaan? Hoe vaak heeft de Heere, al is het dan ook met andere woorden, niet tot ons gesproken wat we in de woorden van de tekst van vanmorgen vinden? O land, en vul het dan maar in, o mens. Mens, mens, hoor des Heere woord. En Juda, ja, Juda ging door in vijandschap tegen God, terwijl de dreiging steeds dichterbij kwam. En wij... wij gaan door, terwijl de dreiging steeds dichterbij komt. Dreiging? Ja, welke dreiging bedoelt u dan? Want het gaat toch nog goed in ons land? We zijn toch niet in oorlog? En je kunt toch ook vandaag niet spreken over een dreiging van een oorlog? Hoe weet je, als we dat denken, dan bedriegen we onszelf. Want we zijn in oorlog. Wij hebben God de oorlog verklaard. Wij zijn met en door onze zonden tegen hem opgestaan. En hebben we dan al eens één ogenblik in ons leven gehad dat we de dreiging van die straf hebben gevoeld? Want, ja, de Heere is geen ledig aanschouwer. Hij moet de zonde straffen. Met tijdelijke en eeuwige straffen, zeggen onze vaderen in de Heidelbergse catechismus. Maar heeft me dat al tot bezinning gebracht? Tot bezinning? Of ga ik nog steeds door in verharding, terwijl de oordeelsdag nadert? Ja, maar we weten toch niet wanneer die oordeelsdag, die laatste dag, die jongste dag, de dag van de wederkomst, we weten toch niet wanneer die oordeelsdag er zal zijn? Nee, dat weten we niet. En dat kan misschien nog jaren, misschien dat het nog wel eeuwen duren kan, maar als we sterven, u, ik en jij, dan is dat voor ons een oordeelsdag. En dan geen borg te hebben, waar Hiskia nu zo om verlegen was. En dan geen borg te hebben voor mijn schuld. En daarom ook geen God te kennen voor mijn hart. Terwijl het in onze oren heeft geklonken. Wat Jeremia hier, zo vlak voor de wegvoering van het volk van Juda naar Babel moet uitroepen. O land, 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 mens, mens, hoor des Heren woord. Het is als het ware een laatste opwekking, als onze derde gedachte, laatste opwekking. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 37. En daarvan de versen 2 en 3. Stel op den Heere in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. Leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. En het derde, geen ijdele zorg. Doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Wat er volgt, de tweede en het derde vers van de 37e psalm. Terwijl we zingen, wordt er voor het deputaatschap Israël gecollecteerd. het koningshuis van Juda, dat heeft naar Jeremia niet geluisterd. Het koningshuis van Juda heeft naar de Heere niet geluisterd. Men ging door. Ingrijpend. Als het dan de laatste waarschuwing is. Ingrijpend. Als het dan de laatste opwekking is. O land. 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 Hoor de Heere woord. En hoe ingrijpend. Dat persoonlijke woord wat Jeremia van Gods wegen moest spreken tegen die kindkoning Jehoiachin, die hier in het tekstgedeelte Gonia wordt genoemd. Als we lezen wat de Heere zegt, wat Jeremia moet spreken in Gods naam over die koning, die jonge koning, in het 30e vers, zo zegt de Heere: schrijft dezezelfde man kinderloos. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen. Want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids en heersende meer in Juda. Uit het nageslacht van deze Jehoiachin, die hier Gonia genoemd wordt, zal er niemand meer zijn die op de troon van Juda zitten zal. En dan niet te willen horen, dan door te gaan onder dat naderende oordeel, zonder te beseffen dat er nog een weg terug is. Een weg terug. Ja, beseffen wij dat ook? Dat er nog een weg terug is. Als we van de Heere zijn afgeweken, al zijn we uiterlijk nette kerkmensen, maar toch van de Heere zijn afgeweken, hem in het gezicht hebben geslagen, hem met onze zonde, gedachten, woorden, werken op het hart hebben getrapt. Het oordeel onszelf hebben waardig gemaakt. Beseffen we dat er nog een weg terug is? Ja, wat is dat voor een weg dan? Dat is de weg van de bekering, dat is de weg van de schuldbeleving, dat is de weg van het oprechte berouw voor de Heere. Dat is de weg om aan zijn voeten terecht te komen en daarom genade te gaan spreken, te gaan roepen, de Heere aan te roepen, genade. O God, gena. Ja, maar die weg naar die genade, die heb ik toch zelf afgesneden. Die heb ik toch zelf afgesneden door mijn eigen zonde. Ja, maar nu is die genade van God zo groot, hè, dat het dwars door het onmogelijke heen, ja, dat het zelfs dwars door het oordeel heen nog mogelijk is om terug te keren tot den Heere. Hij zorgt voor een borg. Hij zorgt voor een middelaar. En het wonderlijke is dat die middelaar nu juist geboren is uit de linie van die man waar Jeremia van moest zeggen in dat 30e vers. Er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids en heersende meer in Juda. Uit de lijn en het geslacht van deze Gonia, die 3 maanden en 10 dagen geregeerd heeft en vervolgens gevangen is genomen en meegenomen is naar Babel. Die de Heere niet heeft willen dienen, die God op het hart heeft getrapt. Uit die lijn en uit dat geslacht is de middelaar nu geboren. Hij komt terug in het geslachtsregister van Matteüs 1. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias, dat is dus Jehoiachin, dat is dus deze Gonia, waar de Heere die profetie in het 30e vers over heeft uitgesproken. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel. En Salatiel gewon Zorobabel. En als je die lijn volgt, dan kom je bij de geboorte van Christus uit. Is dat geen troost? Voor een ongelukkige ziel? En dat bij deze laatste opwekking in een benauwde tijd. En is het nu al eens werkelijk benauwd geworden in mijn ziel vanwege mijn zonde? Of heb ik me nog steeds verhard? Wens ik dat oordeel nog wel af te keren in een weg van bekering en betering van mijn leven? Ja, dat is waar. Dan moet ik wel ingaan leven en beleven dat het voor mij, van mij uit, onmogelijk is. Ja, dat is waar. Maar nu dwars door het onmogelijke heen te mogen horen van een borg en een middelaar en een zaligmaker die zelfs uit het goddeloosste geslacht mens wilde worden. De menselijke natuur uit de maagd Maria heeft willen aannemen om zaligmaker te worden. Een geslachtslinie waarin zelfs een Canaanitische hoer en een Moabitische goddeloze Rut een plaats hebben gekregen. Hebben wij onszelf al eens een plaats gegeven? Naast al die namen die we nou vanmorgen zojuist hebben genoemd, hè, die de Heere op het hart hebben getrapt en die zijn liefdevolle opwekking niet hebben willen horen. Een plaats naast hen. Hebben wij onszelf al gezien zwart. Vanwege de dienstbaarheid van de zonde. Hebben we het al ingeleid met betrekking tot de eeuwigheid. O, het zal goed moeten komen tussen God en tussen mijn ziel. Kan het nog goed komen tussen God en tussen mijn ziel? Maar zullen we erop letten? Al wringen wij ons in 1000 bochten. Op die manier kan het nooit goed komen. Die dichter die zong er toch van. Hij met de vinger op zijn eigen hart. Hè? Ik. Ik kan niet prijs der zielen dat rantsoen voor tijd en eeuwigheid aan God niet, nee, nooit voldoen. Maar dan, oh, dat onbevattelijke wonder. God gaf zijn eigen zoon. En die zoon, die heeft God al beloofd in de moederbelofte. Genesis 3, het 15e vers, het vrouwenzaad. En die belofte heeft de Heere nu 40 eeuwen lang herhaald, vernieuwd, verduidelijkt. Volgende week, dan is het de eerste Adventszondag. En dan hopen we stil te staan bij een Adventsbelofte in het volgende hoofdstuk van de profetie van Jeremia. In de hoop dat er een volk is wat uitziet. In de eerste plaats uitziet of dat de Heere zijn belofte ook in hun hart, in mijn hart, want het wordt zo persoonlijk, hè, ook in mijn hart wil gaan afdrukken. En als we daar geen vreemdeling van gebleven zijn, we mogen weten van de afgedrukte belofte van God in ons hart. Dat er een volk is wat nu uit mag zien naar de vervulling van die belofte. Een uitzien naar de komst van Christus in mijn hart. Om Hem, mijn zaligmaker, te mogen en te kunnen noemen. Om uit het verleden te mogen leren. Niets, maar dan ook niets, heeft God tegengehouden om zijn belofte te vervullen op zijn tijd, in de volheid van de tijd, dus daar in die beestenstal in Bethlehem. Niets, maar dan ook niets, zal God tegenhouden om zijn welbehagen te doen in het zaligen van zondaren. Niets zal de Heere tegenhouden. En dan hoop ik dat we gezien hebben vanmorgen, de Heere gaat door. Hij zelfs uit het geslacht van zo'n goddeloze koning waarvan de Heere moet zeggen, er zal er niet één meer zitten op de troon daar in Jeruzalem, die nog uit zijn lijf zal voortkomen. En toch, de koning van de koningen uit zijn linie voortgekomen. Om dan te zitten op de troon van dat geestelijke koninkrijk. Om eeuwig koning te zijn. En al moeten we dan ervaren, oh, en dat wordt smart, hè? Ja, dat wordt smart in het leven van de kerk. Ik zit zo vast, hè, aan die zonde. Oh, de zonde is mijn bestaan geworden. En toch brengt Hij zijn kerk toe. Hij grijpt in. En dat doet Hij op zijn tijd. Nee, dat wil niet zeggen dat we dan maar door moeten gaan in de weg van de zonde, want ja, dan komt het toch wel goed. Nee, dat te zeggen, dat is goddeloos. Daar heeft Paulus iets van geschreven in de Romeinenbrief, 6e hoofdstuk. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven? Opdat de genade te meerder worden. O, zegt de apostel, hij rekent er gelijk mee af. Dat zij verre. Maar wie zijn weg wel aanstelt, zegt de Heer, die zal ik mijn heil doen zien. En door middel van de profeet Jeremia, ja, op een andere plaats dan wel, maar heeft de Heer gezegd, verlaat de slechtigheden en leeft en treedt in de weg des verstands. En dan belooft de Heere het leven op het loslaten van mijn zonde. Loslaten. En dan het leven, ja, dat leven te vinden in Christus. Zoek hem. Want die hem vindt, die vindt het leven. En dat is niet het leven voor een poosje. Voor een tiental jaren of misschien wel voor, nou ja, hoe lang dat u dan nog leeft. Nee. Maar die hem vindt, die vindt het leven. Dat is het eeuwige leven. En daarop ziende kan de dichter zingen. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen. We zingen nu tot slot van Psalm 108 en daarvan het derde vers. Zo wordt uw dierbaar volk in het end bevrijd van rampspoed en ellend. En wat er volgt in het derde vers van Psalm 108. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.